Ja, om de 3 jaar komt deze lezing terug. En dus zou ik om de 3 jaar u willen uitnodigen om hier plaats te nemen voor het altaar van de munters. Want als er nu 1 kerk is in heel ons landje waar dit evangelieverhaal afgebeeld wordt, dan is het wel hier bij ons in Sint-Andries. Je hebt daar de fariseeën die een muntstuk tonen aan Jezus en vragen, allee, hoe zit het nu? Moeten we belasting betalen aan de keizer of niet? En Jezus geeft dan het gevleugelde woord. Met 1 hand wijst hij naar de beeldenaar. Geef aan de keizer wat de keizer toebehoort. En met zijn rechterhand wijst hij naar omhoog. Geef aan God wat God toebehoort. Ik moet u natuurlijk wel zeggen dat, zoals dat wel meermaals gebeurt, ik het al warm krijg wanneer ik dit evangeliecitaat onder ogen krijg. Want wat wil dat zeggen, politiek gezien? Natuurlijk, Jezus weet, het is allereerst een valstrik. Als hij zegt, je moet geen belasting betalen, dan geeft hij de Joden de kans die plannen hebben om hem te verstrikken. En dus ook aan te geven om hem aan de Romeinse overheid over te leveren. Dan zijn ze van die concurrent van af. Als hij zegt, je moet belasting betalen, dan krijgt hij alle Joodse nationalisten tegen zich. Ah ja, hoe zou u zelf zijn, mocht ons land nu bezet zijn door een vreemde macht die wij niet hebben gevraagd om naar hier te komen en die ons misschien uitbuit, die misschien een aantal waarden met de voeten treedt. Ga je daar dan belasting aan moeten betalen? Dus als hij zegt, ja, betaal belasting alle Joden tegen zich, zegt hij nee, dan de Romeinen tegen zich. Dat is de valstrik. Vandaar een behendig diplomatisch antwoord. Geef aan de een wat de een toebehoort en aan de ander wat de ander toebehoort. U zult zeggen, ja, wij hadden liever gehoord dat Jezus had gezegd, je moet geen belasting betalen. En dan zie ik u allemaal glunderen. Ik weet niet of dat zijn effect zou hebben op de collecteschaal. Want dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, kijk, waar het natuurlijk al moeilijk mee is, en dat geldt niet alleen voor degenen die bezet zijn door een vreemde mogendheid, maar misschien ook voor alle provincies, streken, regio's die onafhankelijkheid willen, moeten we belasting betalen aan het centraal gezag of niet? Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Je moet natuurlijk weten dat ja, de staat heeft een aantal noden te voorzien voor de gemeenschap. Dus heeft elke belastingbetaler er baat bij dat de belastingen worden betaald. De lasten die op ons wegen worden uiteindelijk door de staat, door de overheid, hopelijk omgezet in lusten. Ja, dat wil zeggen, de mogelijkheid om veilig te leven, om gezond te leven, om opvoeding te genieten, onder andere op school, en heel wat infrastructuurwerken die de welvaart en het welzijn van het land en zijn bevolking dienen. Daar hoort ook de godsdienst bij, zeker in het Jodendom. Vroeger was er eigenlijk maar 1 belasting, de 10e belasting, en een deel daarvan ging sowieso naar de godsdienst. Als je natuurlijk alle belastingsgelden aan de keizer zou betalen, schiet er voor de Joodse godsdienst niets over. En dat was hun allereerste zorg. Ja, de veiligheid, ja, die was er natuurlijk wel, zij door een vreemde bezetter. Maar ze wouden vooral hun eigenheid, hun identiteit beleven. Op de eerste plaats, godsdienstig. En dus dat kwam in het gedrang. En dus ja, als je alle belastinggelden geeft aan de heidense keizer, wat schiet er dan over voor, zou zeggen, onze eigen godsdienst? Vandaar zo'n beetje de onderliggende spanning. Nu, dat is natuurlijk een verschil in opvatting. Als er zijn, ik weet niet of de mensen vandaag aanwezig zijn, maar er zijn 2 mensen bij ons die hun roots hebben ook in de Verenigde Staten van Amerika. En ze brengen ons soms een kerkblaadje mee. En tonen dan hoeveel dat daar in de schaal komt. Ja, dan weet je niet wat je leest. Dat zijn torenhoge bedragen. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat krijg je denk ik in heel Antwerpen niet bijeen op één zondag. In alle kerken die er nog zijn. Maar ja, dat is natuurlijk een andere mentaliteit. Wij, door de confiscatie van de kerkelijke goederen, jawel, 200 jaar geleden, door het Frans revolutionair bewind, en door het concordaat van Napoleon met paus, Pius VII, ja, zijn wij daar heel comfortabel in geworden, dat de overheid mee zorg draagt voor onze kerkgebouwen, voor onze godsdienst. En dus heeft dat ons eigenlijk wat ontslagen van onze eigen inzet. Zijn we eigenlijk meer passieve consumenten geworden, passieve gebruikers. Het komt toch allemaal in orde. En de kerkfabriek, ach, die tovert bij tijd en stond ook wel bij wat nodig is. Waar maken wij ons zorgen om? Het zou wel eens kunnen, beste mensen, dat die gevoelens van comfort ons op de duur parten gaan spelen. Want ja, hoe lang zal de gemeenschap met de belastingsgelden willen blijven instaan voor? Wij zitten nu met het gegeven dat de eeuwenoude pastorie van Sint-Andries waarschijnlijk zal moeten verkocht worden. Ja, en dat is, wij zijn niet de eerste. Er zijn al vele pastorieën in Antwerpen verkocht. De burgerlijke overheid ziet het minder en minder om, ja, als plicht, als taak, om godsdienst te ondersteunen, vanuit een meer, ja, liberale kijk, zullen we zeggen, dat ieder zijn eigen potje kookt qua religie. Nu, in de Verenigde Staten of in andere vormen van maatschappijopbouw ligt dat anders. Daar is het van begin af aan geweest dat de godsdienst een eigen persoonlijke vrijheid is en dus staat iedereen in, niet alleen voor eigen kerkgebouw, maar ook voor eigen onderwijs. En dat zie je in Duitsland, dat zie je ook in de Verenigde Staten, in Engeland. De scholen van de kerkgemeenschap, die dan ook doorgaans wel iets meer een christelijk doorleefd gehalte hebben, dat is met eigen gelden gefinancierd. Een reuze opdracht, maar ja, daar hangt ook een grotere overtuigingskracht aan. Nu, goed, in verband dan met de collecte, ja, hoe zien wij dat? Wij hebben als taak, als kerkfabriek, om het kerkgebouw in orde te houden. Onze grootste rijkdom en onze grootste financiële spaarpot, als je het zo kunt zeggen, dat zijn onze vrijwilligers. Die zich wekelijks inzetten, de ene minder opvallend dan de ander, om dit kerkgebouw staande te houden, goed onderhouden, netjes proper. En eerlijk gezegd, het doet al de deugd dat je daar complimenten van krijgt, ook van buitenstaanders. En dat geldt voor de elektriciteit bovenop de gewelven, dat geldt voor het financieel beheer, dat geldt voor het onderhoud van de kerk en de zorg voor de liturgie. Dat geldt ook voor het onderhoud van de gang die leidt naar het sanitair blok, waarvoor des te meer dank. En natuurlijk ook de zalen die behoren tot de uitbouw van onze gemeenschap. De tweede schaal die is bestemd voor het sociale werk. Ja, het is zo dat op basis van persoonlijke relatie, ja, er een gezin en ook een student wordt onderhouden met wat wij bekomen voor een studie en het gezin sowieso in zijn noden te helpen voorzien. Daarnaast zijn er dan de goede doelen, de speciale goede doelen, waar het doel telkens malen ook wordt aan u voorgehouden. Zoals broederlijk delen, welzijnszorg, u kent ze wel. Ja, kijk, wij vinden het onze plicht als christen, ook zal misschien 11-11 een Artsen zonder Grenzen meer ophalen, maar wij proberen toch iets meer onze gelden te richten naar meer specifiek noden voor onze christelijke broeders en zusters. Daarom dat ook wij de laatste jaren wel ook een centje opzij zetten voor de christelijke vluchtelingen die opgevangen worden in Libanon. Waar eerlijk gezegd, dat is niet te vergelijken, hè, wat zij doen aan inspanningen om vluchtelingen op te vangen. Daar zijn wij dan toch maar heel karig in. En tot slot, om al dan niet vrolijk te eindigen in verband met de collecte, had ik een klein verhaaltje. Dat is, er was eens, ik weet niet waar, doet er niet toe, een kerkje. En daar zat een hertog, dat is een onschuldig voorbeeld, moet je hier zoeken, een hertog en een boer in de kerk. En ja, de hertog, die haalde een gouden munt tevoorschijn, legde die op de stoel naast hem, om daarmee zich gereed te houden voor de collecte. Maar de boer dacht, oh, als die dat kan, ik laat me niet kennen, ik haal ook een gouden munt tevoorschijn. Toen dacht de hertog, oei oei, als de boer dat doet, dan moet ik meer geven. Tweede gouden munt. De boer dacht, ik laat me niet kennen. Hup, tweede. De hertog dacht, hela, derde. Hup, de boer, derde. En toen kwam de koster rond voor de collecte. Eerst bij de boer. En de boer gaf 3 gouden stukken. En toen kwam de koster bij de hertog. En de hertog gaf 1 stuk. En de boer was gefopt. Voelde zich gefopt. Waarom voelde hij zich gefopt? Omdat de motivatie om te geven was niet uit liefde voor het goede, God, de gemeenschap, maar was louter bedoeld omwille van de eer. Ik weet niet wat de moraal van het verhaal is, maar ik vond het even leuk om het u mee te delen. Ik hoop dat uw motivatie alleszins puur wezen. Zowel bij het betalen van de belastingen als bij andere bijdragen voor welk goed doel